ben niet van plan zoals David om het toneelstukje op te voeren. Dat zijn jullie ook niet van mij gewend, denk ik. Oké. Maar broers en zusters, ik weet niet of jullie het wel goed beseffen, maar wat wij hier met elkaar op deze paasmorgen voor het eerst uitgebreid vieren, dat is een gebruik waar christenen al meer dan 2000 jaar onbekend staan. Meer dan 2000 jaar. Er is bijvoorbeeld een brief uit 112 na Christus, dat is al een heel poos geleden dus. En die is geschreven door de Romeinse gouverneur Plinius en die is gericht aan de toenmalige keizer, Romeinse keizer Trajanus. Ja, in Bithynië, dat is een gebied in het hedendaagse Turkije, werd die Plinius voor het eerst geconfronteerd met mensen zoals wij, die hier vanmorgen samen zijn, en die een niet-Romeinse godsdienst beleden. En hij weet niet goed wat hij met die mensen moet aanvangen. En hij vraagt aan keizer Trajanus om raad. En hij schrijft in zijn brief onder andere het volgende. Hij schrijft, deze mensen, christenen genaamd, die hebben de gewoonte om vroeg in de morgen op de eerste dag van de week samen te komen. Ze zingen dan liederen met elkaar en bidden tot Jezus alsof hij een God is. Ze praten onderling en onderwijzen elkaar terwijl ze een gemeenschappelijke maaltijd houden. Dat is geen indrukwekkende beschrijving als je het mij vraagt. Maar dat is wat deze vroege christenen omgekend zijn. Deze mensen die staan niet bekend als wereldverbeteraars, die hun nieuwe godsdienst aan mensen opdringen en iedereen gaan verplichten om te leven zoals zij. Nee, wat hen kenmerkt is dat zij op de eerste dag van de week samen vreugdevol liederen zingen en een feestmaaltijd met elkaar houden. En waarom doen ze dit? Omdat er iets heel bijzonders is gebeurd. En daar gaan we nu samen met elkaar naar luisteren uit het 16e hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Dat is namelijk het slot van Marcus, zijn verhaal. En Noemietje, die gaat dat voor ons voorlezen deze morgen. Marcus, hoofdstuk 16, voor hen die willen volgen in hun Bijbel. Marcus, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met vers 8. Dankjewel, Noemi. Nu ondertussen, voor hen die hier, tot de gemeente behoren in de Bijbelstudies hier in Nieuwpoort, zijn we al geruime tijd bezig met het Marcus-evangelie te overdenken. En velen onder ons zullen zich wel herinneren dat van bij het prille begin het goede nieuws van Marcus diep geworteld is in Israëls geschiedenis. En dan voornamelijk in het profetische boek Jesaja, waar alle aandacht gericht is op Gods terugkeer tot zijn volk. Nu, wij mensen, we hebben zo vaak een eigen voorstelling van wie dat God is. Maar één ding waar Marcus ons van wil overtuigen, is wie dat God werkelijk is. En op grond van het ooggetuigenis van de apostel Petrus, die alles van heel dichtbij heeft meegemaakt, gaat Marcus ons vertellen dat Jezus dingen doet die alleen God kan doen. Jezus die spreekt niet alleen woorden met gezag, waarvan iedereen die ze hoort diep onder de indruk is, maar hij beveelt ook de demonen en ze gaan gewoon uit prompt op zijn woord. Hij vergeeft zelfs zonden en doet de verlamde man opstaan en lopen. Jezus die maakt een melaatse rein door hem gewoon aan te raken. Hij beveelt zelfs de zee en de wind legt hij het zwijgen op. Jezus die voedt ook een grote menigte met brood in de woestijn. Ja, hij doet zelfs doden opstaan. Keer op keer laat Marcus ons zien dat Jezus dingen doet die alleen God kan doen. Nu kan me zo voorstellen, gezien het uitzonderlijke karakter van Jezus' machtige daden en woorden, dat dit laatste stukje wat we net gehoord hebben, wat eigenlijk het hoogtepunt zou moeten zijn van Marcus zijn evangelie, dat dat eerder overkomt als een beetje een anticlimax. Want in tegenstelling tot de ongeziene verhaalde daden die eraan vooraf gaan, is het einde van Marcus zijn evangelie eerder toch een beetje gewoontjes. We krijgen slechts twee sobere verhalen. Eentje over hoe dat Jezus ondanks alles toch in een dure graftombe wordt opgebaard. En vervolgens een korte beschrijving van het lege graf dat 2 dagen later door 3 vrouwen zo aangetroffen wordt. Nu, als je vanmorgen een beetje onbevredigd bent over dit einde en op je honger blijft zitten, figuurlijk dan toch, join the club. Van bij het begin dat het evangelie van Marcus al in omloop is, hebben bepaalde mensen het zo nodig gevonden om nog een extra woordje toelichting te geven, waarvan het einde dat in jullie Bijbeltje opgenomen is, slechts 1 versie is. Ja, er zijn er meerdere, de ene al wat langer dan de andere en al wat spectaculairder dan de andere. Want van in het begin waren sommige mensen iets wat ongelukkig met Marcus zijn verslag. Ja, ze meenden dat de Heer Jezus Christus naar zijn uitnemende waardigheid en majesteit een veel passender eindbeschrijving verdiende dan dit wat we net gehoord hebben. En zo zijn er al heel vroeg in de 2e eeuw talloze andere verhalen en zogenaamde evangeliën ontstaan, zoals bijvoorbeeld het evangelie van Petrus, wat natuurlijk een vervalsing is en in de vroege kerk weinig of geen aandacht kreeg. Maar ik zou er u toch graag een stukje uit voorlezen, omdat het ons een heel goed beeld geeft van wat de verbeelding van de mensen uit de 2e eeuw, ja, wat dat dan met dit verhaal hier precies doet, en wat zij van zo'n bijzondere gebeurtenis als de opstanding, wat zij daarvan verwachten. Nu, het stukje dat ik je ga voorlezen, dat begint al bij de Sabbat, dus eigenlijk de morgen nadat Jezus in het graf is gelegd. En het gaat als volgt, je moet eens goed luisteren naar de tekst, en vergelijken met wat je net gehoord hebt van Noemi. Het gaat als volgt. Vroeg in de ochtend, toen de Sabbat aanbrak, kwam een grote menigte van mensen uit Jeruzalem en omgeving om naar het verzegelde graf te kijken. Maar in de nacht, waarin de dag des Heren aanbrak, toen de soldaten 2 aan 2 om beurten de wacht hielden, klonk er een groot geluid uit de hemel. En zij zagen dat de hemelen geopend waren en dat 2 mannen in een grote lichtglans vandaar neerdaalden en naar het graf gingen. En de steen die voor de ingang was gerold, begon vanzelf van zijn plaats te rollen. En het graf werd geopend en beide jonge mannen hingen naar binnen. Toen de soldaten dit zagen, maakten zij de centurio en de oudsten die eveneens aanwezig waren wakker. En terwijl ze hun nog aan het vertellen waren wat ze hadden gezien, zagen ze 3 mannen weer uit het graf komen. 2 van hen ondersteunden een derde en een kruis volgde hen. En het hoofd van de 2 kwam tot aan de hemel, maar dat van hem die ze bij de hand leidden, stak boven de hemel uit. En ze hoorden een stem uit de hemelen zeggen, "Hebt gij de ontslapenen gepredikt?" En van het kruis werd het antwoord gehoord, "Ja." Nu, ik denk dat jullie wel inzien, vrienden, dat niets van dit alles in het Marcus-evangelie terug te vinden is. Deze zogenaamde betrouwbare weergave schildert ons eigenlijk de Hollywood-versie van de opstanding na de 2e eeuw. Dat is wat mensen met dit verhaal aanvangen wanneer dat ze indruk willen maken. Maar ik hoop dat jullie dit ene moment meenemen uit deze boodschap, en dat is dit. Dat wat er gebeurd is, plaatsgreep, vrienden, op een doodgewone zondagmorgen. Die niet anders is dan deze morgen toen u uit uw bed bent gestapt. En er was alles behalve verwondering bij de 3 vrouwen die de eerste getuigen waren van het lege graf. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, van wie dat er eigenlijk weinig bekend is, dat waren vrouwen die van bij het begin in Galilea de Heer Jezus gevolgd waren en die voor hem gezorgd hadden. En alle discipelen die waren bij Jezus' arrestatie op de vlucht gegaan, maar deze vrouwen die waren al die tijd in de buurt gebleven. En ze hadden 2 dagen eerder van op een afstand gezien hoe dat Jezus na zijn dood door Jozef van Arimathea van het kruis werd afgenomen en heel snel, nog voordat de Sabbat aanbrak, in een peperdure graftombe was gelegd. Maar door het gebrek aan tijd was de opbaring van Jezus' lichaam niet op de gebruikelijke wijze gebeurd. En zoals het goede vrouwen betaamt, zijn ze natuurlijk vastberaden om op zondagmorgen dat even recht te zetten en Jezus' lichaam nu respectvol en eervol te gaan opbaren. Want in hun leefwereld is een lichaam heel belangrijk. Het is een schepping van God. Dus is het noodzakelijk om er zelfs na de dood nog zorg voor te hebben. En om Jezus te balsemen hebben die vrouwen specerijen gekocht, wellicht aan het eind van de Sabbat, de vorige dag, wanneer de winkels nog even opengaan voor de avond aanbreekt. En heel vroeg in de morgen gaan ze op weg om bij het eerste morgenlicht aan de graftombe te zijn en Jezus te balsemen. Balsemen? Klinkt dat eigenlijk niet vreemd in je oren, mensen? Jullie weten toch allemaal hoe de Heer Jezus tot 3 maal toe had aangekondigd dat hij zou sterven en opstaan op de 3e dag? Je had het toch gezegd? Hoe moeten we dat dan plaatsen? Misschien vraag je bij jezelf af, waarom is er eigenlijk niemand geprikkeld om op die morgendag te gaan controleren of dat Jezus nu opgestaan is of niet? Is dat niet zo? En dat is nu heel belangrijk. Want weet je, niemand van hen had het in zijn hoofd halen om op die morgen naar het graf te gaan en te zien of dat Jezus waarlijk opgestaan is. Niemand. En het is geen kwestie van ongeloof, lieve mensen. Weet je waarom? Er zijn een paar redenen voor. Wel allereerst, wanneer dat zij horen op de 3e dag, dan betekent dat niet wat dat voor u en voor mij betekent. 1, 2, 3 dagen of 72 uur. Op de 3e dag, dat is een Hebreeuwse uitdrukking. En op de 3e dag betekent voor hen letterlijk, niet vandaag, niet morgen, maar op een komende dag in de toekomst. Dat is het eerste. En ten tweede, op die morgen, op die zondagmorgen, is er voor hen helemaal niets veranderd. Kijk, voor ons klinken Jezus' woorden zo heel vertrouwelijk in de oren, maar voor hen, ja, daar hebben wij geen idee van, maar voor hen klinken die woorden van de Heer Jezus heel bizar. Zij die woorden voor de eerste keer hoorden uit de mond van de Heer Jezus, die keken heel vreemd naar wat de Heer Jezus te vertellen had. Allereerst was er enkel het Joodse volk dat geloofde in een lichamelijke opstanding, een toekomstig herstel van het lichaam tot een nieuw bestaan in een nieuwe wereld. Enkel Gods volk kende die verwachting. In de Grieks-Romeinse cultuur was er niemand die dit verwachtte. Integendeel, verlost te worden van een verouderend en aftakelend lichaam, dat werd juist door hen als een bevrijding gezien. En niemand wou dat ooit terug. Maar zelfs bij het Joodse volk was de hoop van de opstanding de hoop op een herstelde wereld. Het zou niet gebeuren met 1 persoon, maar alle rechtvaardigen zouden opstaan. En wanneer dat zou plaatsgrijpen, dan zou de Messias gaan regeren in een herstaald Jeruzalem. En dan zouden alle vijanden van Gods volk vernietigd zijn. En dan zou er een prachtig wederopgebouwde tempel zijn. En heel de schepping zou vruchtbaarder zijn dan ooit tevoren. De hoop van de opstanding, dat was naar ieders verwachting een totaal pakket. En niet enkel een herstel van het lichaam. Niemand dacht bij de opstanding aan de dood ingaan en vervolgens aan de andere zijde van de dood opnieuw verschijnen. Niemand dacht daaraan. Wanneer de opstanding zou plaatsgrijpen, zou juist de hele wereld veranderen. Dus de discipelenmensen die moesten op zondagmorgen slechts maar even door het raam kijken om vast te stellen dat er helemaal niets veranderd was. Het punt is, vrienden, dat niemand Jezus' opstanding verwacht. Het komt nog niet eens in hun gedachten op dat dit ooit zou gebeuren. En dat is nu juist wat het verhaal zo interessant maakt. Om die reden kan dit verhaal ook nooit verzonnen zijn. Want er is niemand die iets gaat verzinnen waar dat hij helemaal niet naar uitziet. Dit moet gewoon zo gebeurd zijn, vrienden. Er is historisch gezien geen enkele andere verklaring voor. Dus dit is de reden, vrienden, waarom dat deze vrouwen op zondagmorgen niets vermoedend, niets verwachtend naar het graf gaan om Jezus naar de gebruikelijke wijze te balsemen en hem op eervolle wijze te begraven. Dat is een vooropgestelde plan. En let er eens op, vrienden, hoe menselijk en hoe gewoon dit verhaal wel is. Want deze vrouwen, ja, zo typisch vrouwelijk, die gaan eerst doen en dan beginnen ze pas natuurlijk te denken. Want wat er hen bezighoudt, is hoe dat ze in godsnaam die gigantische steen die ze voor het graf gerold zien, hoe dat ze die gaan wegzetten. En wij mannen denken dan, ja, waarom heb je dat niet eerder aan gedacht? Hè? Voor mij is dat herkenbaar, eerlijk gezegd. Nu, ik weet niet of je zo'n graftombe al eens gezien hebt, maar zo'n grafsteen is enorm zwaar en groot. En daar moeten meerdere mannen voor in aanmerking komen om dat weg te duwen. Ja? En wellicht denken die vrouwen eraan van, ja, om die soldaten die het graf bewaken, om die hierover aan te spreken. En ik kan me zo levendig voorstellen dat de conversatie gaat over het feit van wie gaat nu eigenlijk wat zeggen. Hè? Dat ze aan het overleggen zijn wie dan nu wat gaat zeggen tegen de soldaten. Ik kan me dat zo levendig voorstellen. En ze zijn bezig aan het tetteren, maar ineens is dat gesprek abrupt afgebroken. En waarom? Tot een grote verbazing zien ze wanneer ze bij het graf komen dat die steen al weggerold is. En er zijn geen merkwaardige fenomenen, nee mensen. Geen opengescheurde hemel. En er komt ook geen stralend licht vanuit dat geopende graf. Er is niets van dit alles te zien in Marcus zijn verhaal. Helemaal niet. Maar wat we wederom zien, is zo typisch vrouwelijk. Hè? Ja, het is hun nieuwsgierigheid die deze drie vrouwen aanzet om even te gaan piepen in dat halfdonker graf. En wat treffen ze tot een grote verbazing aan in dat lege graf? Een jonge gast in een wit kleed en die zit er op zijn gemak aan de rechterzijde van de plaats waar de Heer tevoren was neergelegd. Vind je dat niet raar? Wie haalt het nu in zijn hoofd om in een leeg graf te gaan zitten? Wie doet er zoiets? En hoe lang zitten die keren daar eigenlijk al? En op wie wacht hij daar eigenlijk? Stel je voor dat die vrouw nooit waar komt opdagen. Wat doet die gast dan? En hij zit dan niet in zwart gekleed, hij zit dan niet in rouwklederen. Nee. Hij zit dan wel in feestkledij, mensen. Wit is een feestelijke kleur in die dagen. Dus kunt u zich een beetje voorstellen wat de eerste reactie van die vrouw was? Denk niet dat ik het me voordoe, zeker? Dat is toch logisch? En let nu een keer op de reactie van die jonge man. Wat zegt hij eigenlijk? Boa zegt hij, je moet niet panikeren. Je moet niet panikeren. Hoe komt hij erbij? Dat die vrouw misschien ooit wel een keer bang zouden kunnen zijn. Hoe komt hij erbij? Wat voor antwoord is dat? Je zou toch voor minder uitschreeuwen en je bellen dichtknijpen? En dat had hij moeten zien, dat had hij gaan verder wijzen op die lege plaats waar Jezus gelegen heeft. En dan spreekt hij erover alsof dat de meest normale zaak van de wereld is, dat Jezus dat niet te vinden is. Ik lees u nogmaals voor. U zoekt Jezus de Nazareener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie, de plaats waar ze hem gelegd hebben. En nog iets, gaat heen, zegt het aan de discipelen en aan Petrus. Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zoals hij het heeft gezegd. Dus deze jongeman die spreekt over wat er met Jezus is gebeurd, alsof dat het de meest normale zaak van de wereld is. En het is alsof dat hij die vrouwen wil confronteren met hun eigen verwachting. Wat hadden jullie dan wel verwacht, zegt hij eigenlijk. Wat hadden jullie eigenlijk wel verwacht aan te treffen in dat lege graf? Denken jullie waarlijk dat Jezus in de dood zou blijven? Nee, hij leeft en hij is jullie voorgegaan, zegt hij. Ga terug naar Galilea en daar ga je hem zien. Nu, wanneer die vrouwen dat te horen krijgen, dan vluchten deze vrouwen voor hun leven. Precies opgeschrikte vleermuizen, die vluchten uit de grot. Maar ik denk dat we dat toch allemaal zouden doen, hè? Ook macho Christophe, denk ik, zou dat ook doen. Want dat is wel een grafkamer, hè? Het is geen tiro mee, mensen. Ze denken wellicht dat ze een of andere geest zien. En zij zijn zo geschrokken en angstig dat ze niemand iets durven te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Maar lieve mensen, waar moeten ze trouwens ook heen? Ik bedoel dat niet oneerbiedig, want het zijn vrouwen, hè? Het getuigenis van een vrouw wordt sowieso in die dagen als ongeloofwaardig beschouwd. Weet je dat? Het getuigenis van een vrouw werd niet eens aanvaard als betrouwbaar in een rechtszaak. Dus, aan wie moet ze dat hier gaan vertellen? Wie zal hen ooit serieus nemen? Vandaar dat ze bang zijn en iemand iets zeggen. En hier eindigt ineens abrupt Marcus zijn verhaal. Dat is toch eigenlijk wel een heel bizar verhaal, hij heeft toch toe. En wat moeten we dan nu mee aanvangen? Nu, Marcus zegt dat die vrouwen er met niemand over spreken omdat ze bang waren. Maar lieve mensen, op een gegeven moment moeten ze er toch over gesproken hebben. Want het verhaal is openbaar geworden en anders hadden we het nu niet in onze handen, denk ik. Ik denk dat dat voor iedereen wel heel duidelijk is. Maar weet je, wat dat mij zo aanspreekt, is het feit hier dat wat op die zondagmorgen gebeurt, dat dat zo gewoon menselijk is. Het is een heel gewone dag waarop dit zich voordoet. Maar het enige wat dat opvalt, dat is dat Jezus niet is wat men dacht dat hij zou zijn. In het graf. Maar voor de rest is dat een gewone dag, zoals alle overige dagen. En zo zal het ook voor u en mij morgen zijn, beste vrienden. Een heel gewone, normale, doordeweekse dag. Maar toch zal die dag van morgen voor u en mij anders zijn dan voor al die andere mensen uit onze omgeving. En weet je waarom? Omdat Jezus niet is wat mensen denken dat hij is. Hij is niet dood en begraven, nee mensen. Hij leeft en dat maakt een wereld van verschil voor u en mijn leven. Ik heb aan het begin van deze boodschap uw aandacht gevestigd op de Romeinen. Die niet zo goed wisten wat ze moesten aanvangen met die nieuwe godsdienst. Nu uiteindelijk zijn de Romeinen de christenen in Klein-Azië beginnen te vervolgen. Maar welke kans hadden die Romeinen tegen de christenen? Want zelfs al doden ze de christenen, toch wonnen de christenen altijd. Want de dood kan hen geen schade meer toebrengen. De dood kan hen geen schade meer toebrengen. En ik hoop dat dat ook tot u doordringt. Nu, er was in de 17e eeuw een Engelse dichter-predikant en die heeft daar een prachtig gedicht over geschreven. En ik zou het u even willen voordragen, beter gezegd. En het gedicht heet Dood, wees niet trots. Een heel mooi gedicht. Ik ga mijn best doen. Dood, wees niet trots, want alles is maar schijn. Jouw macht en aanzien zijn slechts een valse naam. Want zij van wie je denkt dat ze zijn vergaan, sterven niet, arme dood. En ook mij doe je geen pijn. Uit rust en slaap, die maar beeltenissen zijn, stroomt veel genot, vandaar komt al je faam. En het vlugst zijn onze beste mensen met je meegegaan. Hun zielen bevrijd, rust hun gebeente in een schrijn. Jij bent slaaf van lot en toeval, van koning en leenman, en gif, oorlog en ziekte zijn je goede maten. Maar papaver of betovering doet ons ook al slapen, en beter dan je zeis. Wel nu, wat poch je dan? Aan het eind van een korte slaap ontwaken we in eeuwigheid, en de dood zal niet meer zijn. Dood, jij sterft in vergetelheid. Een heel mooi gedicht. De dood kan ons geen schade meer toebrengen. En dan moeten we goed laten doordringen, lieve mensen. Dat de dood overwonnen is, dat is iets wat van bij het begin, beter gezegd, heel veel mensen die het evangelie te horen kregen, fascineerde. Ik wil dat even illustreren met een voorbeeld. Kijk, aan het begin van de 7e eeuw waren er enkele christenmonniken die het evangelie brachten aan een koning, koning Edwin van Northumbrië, dat is in Engeland. En een van hen, een zekere Paulinus, die bracht er enkele maanden door aan het hof van de koning. En hij sprak er met de koning over Jezus, de opgestane Heer. En op een gegeven moment, dan kwam de koning tot zijn raadsheren om te overwegen of zij als volk zich zouden bekeren tot het christendom. En toen ze zo aan het overleggen waren, stond er een van de edelmannen van tafel op en hij deelde de volgende opmerking. En hij zei, ik zal het u even voorlezen. Hij zei, het leven is als een feestzaal. Binnen is licht en vuur en warmte en feesten, maar buiten is het koud en donker. Een mus vliegt een raam binnen aan de ene kant, vliegt de lengte van de hal en terug naar buiten door een raam aan de andere kant. Dat is hoe het leven is. Bij de geboorte komen we uit het onbekende en voor een korte tijd zijn we hier op deze aarde. Met een redelijke mate aan voldoening en geluk. Maar dan vliegen we uit het raam aan het andere einde, in de koude en donkere onbekende toekomst. Als deze nieuwe godsdienst die duisternis voor ons kan verlichten, laten we dan volgen. En de duisternis is verlicht geworden, vrienden. En wel op een heel gewone dag. En waarom? Omdat Jezus zich niet bevond waar mensen dachten dat hij zou zijn. En dit sobere verhaal uit Marcus vertelt ons eigenlijk recht toe recht aan het schokkende feit dat Jezus de dood is doorgegaan en zich aan het andere eind van de dood bevindt. Hij is uit de dood overgegaan in het leven en hij is ons allen daarin voorgegaan. Weet je, ergens beseffen wij mensen allemaal, of dat je nu geloven bent of niet, ergens beseffen mensen allemaal dat er iets meer moet zijn dan wat voor ogen is. En dat de dood niet het einde is. Maar dit verhaal drukt ons eigenlijk met de neus op de feiten dat het helemaal niet is wat dat mensen verwachten. Weet je, en dat is juist ons probleem. We willen het zo graag behappen en nog liefst naar onze hand zetten. Maar sommige dingen, lieve vrienden, zijn gewoon te groot, zodat we ze niet kunnen bevatten. Laat staan dat we ze zouden kunnen controleren. En de opstanding van onze Heer, die is zo groot dat de wereld die niet kan bevatten. Maar de wereld moet er juist zelf door veranderd worden. En toch gebeurde die allesomvattende wereldveranderende gebeurtenis op een heel ordinaire zondagmorgen. En vrienden, stel dat die jonge man daar in het graf is bij het rechte eind heeft. Het gaat mij niet zozeer om wat hij zegt, maar om de wijze waarop hij het zegt. Wat als Jezus' opstanding nu is de meest normale zaak van de wereld is? Wat als de opstanding van onze Heer Jezus, vrienden, geen wereldschokkend mirakel is, maar dan nu voor de eerste maal in de geschiedenis deze schepping opnieuw op het juiste spoor is gezet in Jezus' opstanding? Wat als Gods eeuwige opstandingsleven in u en in mij, dat dan nu eens inderdaad de meest natuurlijke zaak van de wereld is? Wat als? Denk dan maar eens verder over na. Amen.